Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending van Elke Dag Telt. Naast mij staat Kevin ook opnieuw vandaag bij ons, want we gaan het hebben over Paus Franciscus. We weten het, Paus Franciscus is op paasmaandag om 7:35 in de ochtend overleden. En het persbureau van de Heilige Stoel heeft dinsdag, gisteren, bekendgemaakt dat de uitvaartmis van Paus Franciscus zal plaatsvinden op zaterdag 26 april om 10:00 op het Sint-Pietersplein. En het is kardinaal Giovanni Battista Re, deken van het College van Kardinalen, die de uitvaartmis zal voorgaan. Maar zoals gisteren in de uitzending beloofd, willen we zeker nog stilstaan bij het spiritueel testament van Paus Franciscus. Ja, Kevin, wat heeft Paus Franciscus daarin geschreven?
Ja, het is dus een korte verklaring eigenlijk die gepubliceerd is vlak na het overlijden van Paus Franciscus. Daarin staat het volgende: in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid, amen. Nu ik voel dat de schemering van mijn aardse leven nadert en met vaste hoop op het eeuwige leven wil ik mijn laatste wensen uitspreken met betrekking tot mijn begraving. Ik heb mijn leven, mijn priesterlijke en bisschoppelijke ambt, altijd toevertrouwd aan de moeder van onze Heer, de Allerheiligste Maagd Maria. Daarom vraag ik dat mijn stoffelijk overschot mag rusten in afwachting van de dag van de verrijzenis in de pauselijke basiliek van de Santa Maria Maggiore. Ik wens dat mijn laatste aardse reis precies eindigt in het oude Maria-heiligdom, waar ik aan het begin en einde van iedere apostolische reis heen ga om trouw mijn intenties aan de onbevlekte moeder van God toe te vertrouwen en haar te danken voor haar zachte en moederlijke zorgen. Ik vraag dat mijn graf wordt voorbereid in de grafnis in het zijschip tussen de Paulinekapel, de kapel van de Salus Popoli Romani, en de Sforza-kapel van de eerder genoemde pauselijke basiliek, zoals aangegeven in het bijgevoegde plan. De kist dient in de grond te worden geplaatst. Eenvoudig, zonder bijzondere versieringen, en op de grafsteen enkel de inscriptie Franciscus. De kosten voor de begrafenis die worden betaald door middel van een bedrag dat een weldoener heeft laten overmaken aan de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore, en ik heb de juiste instructies daartoe gegeven aan Monseigneur Rolandas Macricas. Hij is de buitengewoon commissaris van het kapitel van Liberia, dat dus verbonden is aan de Santa Maria Maggiore. Mogen de Heer de verdiende beloning schenken aan hen die mij het beste hebben gewenst en voor mij zullen blijven bidden. Het lijden dat het laatste deel van mijn leven kenmerkte, offer ik aan de Heer voor vrede in de wereld en broederschap onder de volkeren. Getekend Paus Franciscus in het Domus Sancta Marta.
Ik vind het mooi te horen dat zijn eerste zin is: nu ik voel. Kan je het eventjes herhalen, nu ik voel?
Nu ik voel dat de schemering van mijn aardse leven nadert. Hij zag inderdaad de avond komen, het ondergaan van de zon, zeg maar. En waarbij dat hij aangeeft te gebruiken opnieuw die poëtische stijl. Mm-hmm. Want dat is toch wel een beetje eigen aan Paus Franciscus. Hij houdt van kunst en hij houdt van poëtische taal. Dat merken we ook in zijn vele schrijfsels die hij geschonken heeft aan de kerk.
En toch was dit spiritueel testament reeds geschreven in 2022, als ik het goed zie.
Inderdaad, op 29 juni. Dus het is zo dat duidelijk is dat Paus Franciscus al een tijdje bezig was met te aanvaarden dat er een einde zou komen aan zijn pontificaat en aan zijn leven.
En dus, beste luisteraars van Radio Maria, willen we zeker nog eventjes meegeven dat de uitvaartmis van Paus Franciscus zal uitgezonden worden hier op Radio Maria op zaterdag 26 april om 10 uur. En de uitvaartmis vindt plaats op het Sint-Pietersplein. Een eucharistieviering die natuurlijk in co-celebratie zou zijn door verschillende patriarchen, kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en priesters uit de hele wereld. En dan is het nog iets moois, dat is een traditie uiteraard in de katholieke kerk, hè Kevin, denk ik?
Ja, Marian, dat is dat die eucharistie die zal worden besloten met de ultima commendatio en de valedictio. Dat is eigenlijk het begin van de novem dialis, of 9 dagen van rouw en heilige missen die worden opgedragen voor de zielrust van de overleden paus.
En we hebben het gehoord in zijn spiritueel testament. Hij wil begraven worden in de basiliek van de heilige maagd Maria, Maria Maggiore. En dat betekent ook, beste luisteraars, dat het lichaam van de overleden paus zal worden overgebracht worden naar de Sint-Pietersbasiliek voor de uitvaartmis en vervolgens naar de basiliek van Maria Maggiore.
Het is trouwens geen uitzondering, hè? Want het is wel zo dat er heel wat pausen begraven liggen in de Sint-Pietersbasiliek, maar als men pauselijke basilieken bezoekt, dan zal men daar ook graftombes vinden van andere pausen. Dat hangt een beetje af aan de persoonlijke voorkeur die een paus te kennen kan geven gedurende zijn leven, zoals Paus Franciscus dat ook heeft gedaan, in het bijzonder om zijn grote devotie voor de heilige maagd Maria uit te drukken.
En straks om 9 uur, beste luisteraars, zal na een moment van gebed kardinaal Kevin Farrell, de kamerlengo van de Heilige Katholieke Kerk, voorgaan in die ritus van de overbrenging van het lichaam van de paus van de kapel van het Casa Santa Marta naar de Sint-Pietersbasiliek, waarbij dan gelovigen hun eer kunnen bewijzen, hun laatste groet kunnen brengen aan het lichaam van Paus Franciscus. Dat is inderdaad al veel informatie, denk ik, Kevin. Zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we luisteren naar een gesprek met onze eigen kardinaal, kardinaal De Kezel, en gaan we uiteraard verder bij het stilstaan bij het leven van Paus Franciscus. We waren gisteren aangekomen aan het jaar 2015. We gaan dan verder met het jaar 2016, uiteraard in chronologische orde. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Dit is Michael W. Smith met het lied Above All.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Thought of me.
Welkom terug, beste luisteraars. Ja, Kevin, gisteren heb ik onze eigen kardinaal, kardinaal Jozef de Kezel, kunnen bellen, nog net voordat hij het vliegtuig opging naar Rome, want uiteraard gaat hij deelnemen aan de begrafenis van Paus Franciscus, maar daarna uiteraard ook aan het conclaaf. En ik heb hem dus kort even kunnen spreken en ik stel voor dat we daar even naar luisteren. Meneer de kardinaal, welkom in onze uitzending. Ja, hoe heeft u de melding van het overlijden van Paus Franciscus ervaren?
Ja, dat is een grote verrassing. Ik had hem natuurlijk op de televisie gezien, de zondag, op Pasen. En dan had hij de gelovigen op Sint-Pietersplein nog komen groeten, maar ik zag dat hij zo verzwakt was. Hij kon bijna zijn hand niet omhoog heffen, hij had bijna geen stem meer, kon bijna niet meer ademen. Ik zag dat hij... Dat hij zo verzwakt was, maar ik had nooit gedacht dat hij zou sterven. En zondags morgen, toen ik het nieuws vernam, ja, dan was ik toch wel helemaal verrast. Ja, toen werd het een beetje stil zo. Ik zeg, wat, ja, dan kun je niet zomaar van het een naar het andere overgaan, hè.
Nee, een beetje van aangedaan.
Een beetje van aangedaan, ja, toch wel. Ja, de paus die ik toch tamelijk gekend heb en die... Die mij kardinaal gemaakt heeft en die ik toch verschillende keren ontmoet heb en voor wie ik grote achting heb en eerbied en dankbaarheid ook. Want natuurlijk zijn we in rouw en bedroefd, maar ja, hij heeft oneindig veel aan de kerk gegeven, denk ik. Mm-hmm. We zijn zeer dankbaar, ja, om die 12 jaar.
Ja, en hoe gaat u zich Paus Franciscus herinneren? Wat zou u bijblijven van zijn pontificaat?
Oh, zijn menselijkheid. In menselijkheid. Hij was natuurlijk de paus en het is in de kerk ook het hoogste ambt. Maar het was zo'n eenvoudig mens. Toen ik, u weet, 5 jaar geleden was ik ziek en dan heb ik toch wel wat tijd nodig gehad om te herstellen. Maar iedere keer als ik hem nadien zag, was altijd zijn eerste vraag: hoe is het met de gezondheid? En je ziet er goed uit. Dat was altijd zo vol attentie voor kleinigheden. Ik zal me vooral zijn menselijkheid herinneren. Zijn eenvoud en menselijke eenvoud. Want natuurlijk een paus die kan ook heel theatraal zijn en zeer, daarom niet echt afstandelijk, maar toch zo, ja, zijn ambt bekleden. Maar je zag hier dat hij dat in dat ambt dat hij bekleedde, dat hij een mens bleef.
Ja, en zoals hij vaak zei, echt naar de mensen toe gaan, hè? Naar die periferie gaan.
Ja,
hè?
Ja, de periferie, maar niet alleen de periferie, maar dat de mensen toen gezegd dat hij was zeer hartelijk, ja. Mm-hmm. Dat is wel zijn, op de jongere dagen, ik herinner me dat hij dat zei, ja, todos, todos, todos. Dat was zijn diepe overtuiging. Wij mogen nooit iemand uitsluiten. We mogen nooit veroordelen. Wij mogen, dat is niet wat het evangelie ons vraagt. Natuurlijk hebben we onze overtuigingen, maar wij mogen niet uitsluiten. En dat zei hij dikwijls, todos, todos, allen, mm-hmm. allen, niemand wordt afgeschreven. En dat tot aan de periferie, hè, tot aan de mensen die in onze wereld dikwijls afgeschreven worden, hè, omwille van zoveel redenen. Ja, heeft ook, dat geldt ook voor binnen de kerk, maar ook naar buiten toe heeft hij toch een grote uitstraling gehad. Ook in de wereld, ook bij mensen die niet gelovig zijn, die geen christen zijn, bij andere religieuze overtuigingen. En dat een, wij mogen fier zijn op deze paus. We mogen fier zijn, dat heeft voor de kerk oneindig veel deugd gedaan, ja. Want wij maken, zeker hier in West-Europa, moeilijke tijden door hem, als kerk.
Mm-hmm. En kan u zeggen dat zijn menselijkheid misschien de grootste stempel is dat hij gedrukt heeft op zijn pontificaat, om het zo te verwoorden?
Ja, misschien wel. Natuurlijk heeft hij ook geprobeerd de kerk ook menselijker te maken. die menselijkheid speelt niet alleen in het feit dat hij vriendelijk was en attentvol voor de mensen, maar hij heeft ook aan de kerk zelf een meer menselijk gezicht willen geven. En zijn grote, het woordje dat hem het meeste dierbaar was, was barmhartigheid. Het is ook een centraal woord in het evangelie. Mm-hmm. Wees barmhartig zoals uw vader in de hemel barmhartig is. Dus in de tijd als hij begon ook het jaar van barmhartigheid. De misericordia, dat is een... En dat is eigenlijk de humanitas, de menselijkheid. Hij heeft geprobeerd de kerk niet te zien als een... Of ook niet te vormen als een afstandelijk instituut dat domineert. Maar als een... Ja, hij heeft dat een keer gezegd, dit is bijna een veldhospitaal, hè?
Ja.
De kerk. Maar een veldhospitaal, hè? Waar mensen terecht kunnen, hè? Mensen die in nood zijn. Ja.
Ja, de mensen echt nabij
zijn. Ja, dat zijn mooie dingen, maar dat zijn over de kerk en die kerk die toch wil het evangelie verkondigen, zijn dat zeer fundamentele zaken, hè?
Mm-hmm.
Het is meer dan een beetje vriendelijk zijn, hè?
Absoluut.
Het is veel dieper, hè? Veel dieper, hè? De humanitas, de menselijkheid, de barmhartigheid, de misericordia. En een kerk die niet bedacht is op zichzelf, maar open staat voor de mensen. Uitnodigt, niet veroordeelt. Ja, dat zijn fundamentele dingen. En zo heeft hij de kerk toch een beetje een eigen gezicht gegeven. Ja, hij heeft toch een stempel gedrukt op de kerk, ja. En op onze toekomst ook.
Ja.
Natuurlijk zal de opvolger het doen op zijn manier. Hè. Hij hoeft Paus Franciscus niet te imiteren, maar hij zal wel in dat spoor. Dat is toch mijn hoop. Maar op zijn manier natuurlijk, met zijn accent.
Mm-hmm.
Maar toch in dat spoor. Hè. Want het is het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie en van het Evangelie. Dat, voor mij is dat een diepe overtuiging. Paus Franciscus is degene die zeer uitdrukkelijk het elan van het Tweede Vaticaans Concilie, andere pausen hebben dat ook gedaan voor hem, maar hij heel uitdrukkelijk het elan van het concilie opnieuw op te nemen en verder te zetten.
Denkt u dat hij de paus was die we nodig hadden, want hij heeft hele zware dossiers moeten verwerken, om het zo te zeggen. Hij heeft een heel zwaar pontificaat gehad ook. Was hij de juiste man op de juiste plaats?
Ik denk het wel. Dat is natuurlijk... Had het iemand anders geweest, dat had misschien ook een goede paus geweest. Dat kan ik menselijkerwijs niet zeggen. Nee.
Mm-hmm.
Maar goed, het is ons geloof dat Gods geest de kerk leidt. En dat die keuze van Paus Franciscus toch ook de keuze is die op dat moment de beste was, denk ik.
Ja,
het is de paus die we... Ja, ik denk dat wel. Het paus die we nodig hadden. En hij heeft het gedaan.
Met een luisterend
oor. Ik denk dat hij op het conclaaf, 12 jaar geleden, op het conclaaf, heeft hij gesproken met de kardinalen en heeft daar een beetje gezegd wat zijn gedacht was, wat de kerk moest zijn. En ik denk dat hij zich altijd verplicht gevoeld heeft van dat ook te doen. Hij had het beloofd aan de kardinalen. Hij heeft het ook gedaan.
Mm-hmm. En we hebben het geluk nog gehad, meneer de kardinaal, om Paus Franciscus te mogen ontvangen in ons land. Hoe blikt u nu terug, nu na zijn overlijden, van dat we nog de kans hebben gehad om hem te ontvangen bij ons?
Ja dat is ongelooflijk, hè. Ja, het scheelt maar een paar maanden, hè.
Ja, mm-hmm.
Vrij kort nadien, natuurlijk toen heeft niemand gedacht, want toen was hij toch nog in goede vorm, hè. Hij was natuurlijk gehandicapt, hij zat in de rolstoel, maar hij was nog in goede vorm, kon spreken enzovoort, kon animeren. Ja, dat was toch een... dat was een groot moment voor de kerk van ons land ook. En dat was, en hij is hier schitterend ontvangen.
Ja.
Ja. Als je denkt aan Koekelberg, die bijeenkomst aan de mis op de IJssel, maar ook in Leuven, en ook van die verrassende bezoekjes gebracht.
Absoluut.
Aan de Circus der Arwen in Brussel, aan de Saint-Papiers in Sint-Gilles in Brussel. Ja, en dan de jongeren en zo. Ja. Was helemaal zijn stijl, hè?
Ja. Onaangekondigd de mensen gaan bezoeken.
Ja.
En meneer de kardinaal, het overlijden van een paus is toch altijd ergens een beetje een einde van een soort tijdperk. De stoel van Petrus is nu leeg. Moeten wij ons een beetje als verweest aanvoelen? Of
nee. Want dat gaat allemaal zeer vlug gaan. Hè? De uitvaart en dan het conclave. Dat gaat, het is niet volgend jaar dat er een nieuwe paus zal zijn. Hè?
Mm-hmm.
Dat is heel kort. En natuurlijk, de zaak gaat... Nee, we zijn niet stuurloos. Hè? In het, ja, de bisschoppen zijn er nog. Elk in zijn bisdom. De kerk gaat voort. Nee, we zijn niet verweest of stuurloos. Nee. Mm-hmm. Maar we zijn wel verenigd in gebed nu voor paus Franciscus. En ook, denk ik, belangrijk te bidden voor een goede opvolger.
Ja.
Ook degene die wij in deze tijd nodig hebben.
Ook geen gemakkelijke tijd.
Dat moet ons verenigen. Nee, geen gemakkelijke tijd. Maar we moeten ook niet wanhopen en we moeten niet toegeven aan doemdenken. Elke tijd heeft zijn moeilijkheden. Wij zitten, maar niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld zelf, hè. In de maatschappelijke verhoudingen, de politieke verhoudingen, is toch veel. Ja, dan oorlog en geweld.
Hè? Ja.
En polarisatie ook in de wereld. Hè? Dus we staan voor zeer moeilijk. We leven in een verwarde, moeilijke tijd. En ook de kerk deelt daarin. Maar we moeten het hoog vertrouwen hebben. Nee, de kerk leeft niet altijd in de meest comfortabele omstandigheden. Nee.
Nee.
En het is niet omdat de omstandigheden moeilijker worden, dat onze zending niet dezelfde blijft. Nee, het is het heilig jaar nu. En de paus heeft het nog, hè, het heilig jaar ingeleid. En heeft het motto, het jaar van de hoop. Dat is echt zo. Dat is echt het laatste dat we mogen verliezen. De hoop. Want als we dat verliezen, dan is alles weg.
Ja.
We moeten mensen van hoop en vertrouwen zijn. Ook. En hoop wil niet zeggen, zo'n beetje oppervlakkig, het komt wel allemaal weer goed. Dat is niet de hoop. Maar de hoop, dat is ook als het moeilijk is, trouw blijven aan uw opdracht. En erin geloven. Dat is de zending van de kerk, denk ik, vandaag.
Ja, en u staat op het punt om naar Rome te vertrekken.
Ja, ik vertrek nu. Morgen of morgen, wij moeten naar Rome. Ik moet uitvaarten naar het conclave.
Ja, ik ging het zeggen, hè, paus Franciscus zal binnenkort begraven worden. De datum zal wellicht in de komende uren vrijgegeven worden.
Ja, dat zal zaterdag of zondag zijn, maar het zal zaterdag zijn, denk ik. Maar het is nog altijd niet officieel bevestigd.
Nee, het is dat, hè. Dat vraagt altijd een beetje tijd. Daarna gaat het conclave beginnen. Hoe bereidt u zich persoonlijk voor op deze gebeurtenissen die toch wel belangrijk zijn?
Het is de eerste keer, hè. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou moeten meemaken. Dus ik heb geen enkele ervaring. Hè. Ik heb geen enkele ervaring daarover. Ja, hoe bereid ik mij voor? In mijn gebed ook. Hè. En toch de zaak goed bekijken. Nee, ik ken natuurlijk een heel aantal kardinalen, maar ik ken ze niet allemaal. Dus er zal ook wel pre-conclave zijn om elkaar wat... Ja, met elkaar te kunnen overleggen, elkaar te leren kennen, te spreken. En, maar nu bereid ik me vooral voor op de uitvaart. Hè, dat ze,
uiteraard.
Ben je nog niet direct... eerst alles op zijn tijd.
Absoluut. En meneer de kardinaal, een laatste vraag. Heeft u nog een laatste boodschap voor de luisteraars van Radio Maria? En misschien in het opzicht van, wat kunnen zij doen om... Ja, de kerk te steunen.
Ik denk dat wat zij, de luisteraars, nu vooral moeten doen, is bidden voor... God danken voor het pontificaat van paus Franciscus. Er is droefheid, er is rouw in de kerk, er is rouw. We missen hem. Maar er is toch vooral grote dankbaarheid. Hij is... Een genade geweest voor de kerk. Daar ben ik diep van overtuigd. Dus in een gebed, God danken daarvoor. En ook bidden voor het conclave en voor de opvolging. Maar tezelfde tijd bidden ook voor de kerk. Want het gaat niet alleen om de paus. Hè. De nieuwe paus, dat men hem goed ontvangt, dat hij goede medewerkers heeft, dat ze hem steunen. Hè. Want u weet, paus Franciscus heeft ook wel mensen gehad die niet altijd van zijn gedacht waren. Er was ook wat spanning in de kerk bij sommigen. Daarvoor moeten we bidden dat de kerk niet verdeeld wordt. Dus ik denk, want anders kunnen zij niets doen, hè. Ik dacht, het gebed en ook ondertussen trouw blijven aan ons geloof, hè, en de paus steunen en hem van harte, de nieuwe paus dan, om met hart te ontvangen. Maar vooral het gebed, hè.
Dank.
Elke dag.
Ja.
Ja, dat is onze intentie nu in deze dagen. Want we zitten tussen Pasen en Pinksteren. Hè? De komst van de geest. Dus daar moeten we... Ja, daar moeten we voor bidden.
Dank u wel, meneer de kardinaal, voor uw kostbare tijd. En
weet zeker dat
we zullen bidden voor u en voor alle kardinalen die toch een belangrijke taak hebben.
En dank ook aan alle luisteraars van Radio Maria, hè.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Nos noms l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En nogmaals van harte welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars. We hebben daar juist kunnen luisteren naar mooie woorden van onze eigen kardinaal, kardinaal Jozef de Kezel, die ondertussen reeds is toegekomen in Rome. Kevin, het is tijd geworden om verder te gaan met onze tijdlijn, met hetgeen dat paus Franciscus allemaal heeft gedaan als paus. We zijn aangekomen aan het jaar 2016. Wat kan je daar allemaal over vertellen?
Ja, ik denk dat 2016 vooral in het kader stond. Het was een heilig jaar, hè? Een buitengewoon heilig jaar. En normaal gezien wordt een heilig jaar om de 25 jaar georganiseerd. Net zoals dit jaar natuurlijk, hè. Daarvoor was dat het jaar 2000. Toen nog met de heilige paus Johannes Paulus II. In 2016 besloot paus Franciscus eigenlijk om een heel jaar toe te wijden aan de goddelijke barmhartigheid. om duidelijk te maken dat een ieder welkom is in de kerk. Als je een zondaar bent en je hebt een berouwvol hart, dan kan je binnenkomen in de kerk en de vergeving van God ontvangen. Dat was het hele centrale thema van dit heilig jaar. Hij is toen ook op het einde van dat jaar 80 jaar geworden. Hè. Dat was ook een belangrijke verjaardag voor hem. En verder waren er enkele apostolische reizen. Bedenk maar aan de memorabele reis naar Mexico. Armenië is ook in Polen geweest voor de Wereldjongerendagen toen. Georgië en Azerbeidzjan, twee landen die hem ook altijd nauw en aan het hart hebben gelegen en nagebleven zijn. En is in Zweden geweest en ook op het eiland Lesbos voor een bezoek aan Griekenland. Verder is er een hele belangrijke ontmoeting geweest, dat we nog nooit eerder hadden gezien, namelijk de patriarch Kirill. Ja, als we denken aan de situatie nu, is het bijna ondenkbaar, hè? Maar patriarch Kirill, die eigenlijk de leider is van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die ontmoette Paus Franciscus op Cuba. En dat was een tussenstop die hij maakte toen hij onderweg was naar Mexico. Kunnen we misschien nog later even op terugkomen. Als fragment, Marianne, voor 2016 heb ik gekozen uit een stukje uit een toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven in het kader van dat jubeljaar. Net zoals in dit jaar werden toen ook jubileums georganiseerd voor bepaalde groepen. En toen verzamelden duizenden en duizenden tieners zich eigenlijk op het Sint-Pietersplein rond Paus Franciscus. In de jaren van de jeugd voelen jullie ook een groot verlangen naar vrijheid. Velen van jullie zullen zeggen dat vrij zijn betekent doen wat men wil. Maar hier moet men nee kunnen zeggen. Vrijheid is niet altijd kunnen doen wat ik wil. Dat sluit op, schept afstand. Belet open en oprechte vrienden te zijn. Het is niet waar dat alles goed gaat als ik mij goed voel. Vrijheid is daarentegen de gave voor het goede te kunnen kiezen. Dat is vrijheid. Vrij is wie voor het goede kiest. Wie zoekt wat God aangenaam is. Ook als dat inspanning vraagt, als het niet gemakkelijk is. Maar ik geloof dat jullie, jongeren, niet bang zijn voor inspanningen. Jullie zijn moedig. Alleen door moedige en sterke keuzes realiseert men de grootste dromen, die de moeite lonen er zijn leven aan te wijden. Stel je alsjeblieft niet tevreden met middelmatigheid, met te vegeteren in comfort, te blijven zitten daarin. Vertrouw je niet toe aan wie je van de ware rijkdom afleidt. En dat ben je. Door je te zeggen dat het leven alleen maar mooi is wanneer men veel heeft. Kijk uit voor wie jou wil doen geloven dat jullie waarde hebben met het masker van sterken zoals filmsterren of met kleren volgens de laatste mode. Jullie geluk heeft geen prijs en is niet te koop. Het is geen app die men oplaadt met een gsm. Zelfs de meest recente versie van die telefoons kan jullie niet helpen om in de liefde vrij en groot te worden. Vrijheid is iets anders. Omdat liefde de vrije gave is van iemand met een open hart. Liefde is verantwoordelijkheid, maar een mooie verantwoordelijkheid die heel het leven duurt. Het dagelijks engagement van wie grote dromen weet te verwezenlijken. Ongelukkig zijn jongeren die niet kunnen dromen, die niet durven dromen. Als een jongere op jullie leeftijd niet kan dromen, is hij reeds met pensioen. Heeft hij geen nut? Liefde voedt zich met vertrouwen, respect en vergeving. Liefde realiseert zich niet door erover te spreken, maar door ze te beleven. Liefde is geen zoete poëzie die men eventjes van buiten leert, maar een levenskeuze om in praktijk te brengen. Hoe kunnen wij in liefde groeien? En het geheim is nogmaals de Heer. Jezus geeft zich aan ons in de heilige mis. Hij geeft ons vergiffenis en vrede in de biecht. Daar leren wij zijn liefde ontvangen, ze ons eigen te maken en ze in de wereld te laten rondgaan en ronddelen. En wanneer liefhebben zwaar lijkt, wanneer het moeilijk is om nee te zeggen tegen wat fout is, kijk dan naar het kruis van Jezus, omhels het en laat zijn hand niet los, die jullie naar boven leidt en optilt wanneer jullie gevallen zijn. Ik weet dat jullie bekwaam zijn tot gebaren van grote vriendschap en goedheid. Jullie zijn geroepen om zo de toekomst op te bouwen, met en voor de anderen, nooit tegen de ander. Opbouwen doet men niet tegen. Dat noemt vernietigen. Jullie zullen heerlijke dingen doen als jullie zich nu reeds goed voorbereiden, door jullie leeftijd, die zo rijk is aan gaven, ten volle te beleven, zonder angst, om inspanningen te doen. Doe zoals sportkampioenen, die de hoogste doelen bereiken door zich dagelijks nederig en hard te trainen. Mogen jullie dagelijks programma uit werken van barmhartigheid bestaan. Train jullie met enthousiasme om kampioenen van het leven te worden, kampioenen van de liefde. Zo zullen jullie herkend worden als leerlingen van Jezus. En jullie vreugde zal totaal zijn.
Ja, prachtige woorden van Paus Franciscus tot de jeugd. Ja, veel kunnen we daar niet bij zeggen, hè, Kevin.
Je hoort gewoon mooi zijn stijl. Het ontroert mij ook om en grijpt mij ook echt aan. Hij kon dat ook om zeer kernachtig eigenlijk door te geven, zeker ook aan de jeugd, op een heel begrijpelijke, behapbare manier, wat de kern is van ons geloof en hoe mooi ons geloof ook is.
En ja, we weten allemaal dat Paus Franciscus echt naar de mensen toe wou gaan, op zijn manier, ook zoals hij altijd zei, naar de periferie, naar de armen toe. En dan moet ik denken, als we nu toch overgaan naar het jaar 2017, dat, als ik me niet vergis, de eerste viering van de Werelddag voor de Armen was in november 2017, denk ik.
Ja, dat klopt, hè. Dus de instelling van die Werelddag voor de Armen was een inspiratie op het einde van 2016, bij het besluit van het jaar van de Goddelijke Barmhartigheid. En dan kwam daar dat geschenk van die werelddagen. Hij heeft dat dus een aantal keer gedaan in de loop van zijn pontificaat, onder andere voor de grootouders en de ouderen ook, voor de migranten. Werelddagen werden eerder al door voorgangers geïnstalleerd en Paus Franciscus heeft op die wijze nog wat sterker nadruk willen leggen op een aantal zaken. De armen, ja, dat was hem zo kostbaar. Hij beschouwde hen als de schat van de kerk. En dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn eigen achtergrond, komende uit Argentinië, hè, waar ongetwijfeld andere vormen van armoede bestaan dan hetgeen wat wij kennen als armoede. Dus nog veel ergere vormen van armoede, waar hij te midden van, ik zie nog altijd beelden voor mij, kardinaal Bergoglio die de mis celebreert te midden van de favelas. Hè. Dus een realiteit die hij zeker heeft meegenomen in zijn pausschap. En het fragment dat ik heb gekozen voor 2017, of dat ik graag wil delen met de luisteraars, heeft daar ook eigenlijk mee te maken. We horen de zegening die de paus uitspreekt bij een heel bijzonder evenement, namelijk het pranzo con i poveri, dus het middagmaal met de armen. Je moet het u voorstellen, een hele groep van mensen die op een of andere manier te maken hebben met armoede, werden uitgenodigd in de Paulus de Zesde Hal, waar normaal gezien de generale audiëntie doorgaat en de bisschopensynodes, de laatste, ook doorgingen om daar samen met de paus aan tafel te gaan.
En dat was op 19 november 2017, beste luisteraars. We luisteren naar dat fragmentje.
Benvenuti a tutti. Prepariamoci per questo momento insieme. Ognuno di noi con il cuore pieno di buona volontà, di amicizia verso gli altri, condividere il pranzo e augurandoci il meglio gli uni agli altri. E adesso preghiamo il Signore che benedica, che che benedica questo pasto, benedica coloro che lo hanno preparato, benedica tutti noi, benedica i nostri cuori, le nostre famiglie, i nostri desideri, la nostra vita, e ci dia salute e forza. Amen.
De onbevangen stijl van Paus Franciscus hoorden we hier in de zegen die uitgesproken werd over het eten. Hij zegt, welkom aan iedereen, laten we ons samen voorbereiden op dit moment met elk van onze harten vol goede wil en vol vriendschap. Laten we samen de lunch delen en elkaar het beste wensen. Laten we nu bidden dat de Heer ons zegent, dat Hij dit eten zegent, degene zegent die het klaargemaakt heeft, dat Hij ons allen mag zegenen, onze harten, onze families, onze wensen, ons leven. En ons mag zegenen met gezondheid en kracht.
Prachtig. We gaan over, beste luisteraars, want ook weer vandaag gaat de tijd verder uiteraard. En we hebben nog zoveel dat we met jullie willen delen, samen met jullie willen terugblikken. We gaan nu naar het jaar 2018.
Inderdaad, dus vooral getekend door apostolische reizen, Marian. Chili en Peru, hij gaat naar Genève, hij gaat naar Ierland om daar die familieontmoeting te leiden, die wereldontmoeting van families, naar Litouwen, Letland en Estland, naar de Baltische Staten. Het zijn allemaal opnieuw treffen tussen al die realiteiten, al die katholieke gemeenschappen met de opvolger van de heilige Petrus. Het fragment dat ik heb gekozen komt echter uit een ontmoeting die de paus heeft gehad met de parochie van Sint Paulus van het Kruis in Corviale, toen hij daar op bezoek was, een pastoraal bezoek binnen Italië. En dat is een fragment, als ik het zie, dan vind ik het heel moeilijk om geen traantje weg te pinken. Het toont hoe paus Franciscus kon omgaan met kinderen in een situatie zoals deze. We gaan even luisteren naar het fragment.
Dai.
Non ce la faccio.
Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi dall'orecchio. Vieni. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio
sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio.
Ja, echt wel een emotionele ontmoeting tussen de paus en een jongetje, Emmanuel, wiens vader eerder gekend als ongelovige gestorven was. Ja, het is aangrijpend, hè?
Ja, ik heb ervoor gekozen om ook echt zo ja, de stiltemoment een klein beetje te laten horen. Dat klinkt een beetje raar, maar het heeft eigenlijk te maken met, als je de beelden ziet, dat was een moment waarop dat het kind huilend de paus omhelsde en hij die uitgebreide tijd nam om het kind troostend strelend over zijn hoofd. Dat is belangrijk, want paus Franciscus die zegt altijd, God raakt ons ook aan. Hè? Hij wil ons verzorgen als een vader. Wel, dit was een groot voorbeeld van hoe paus Franciscus dat eigenlijk in praktijk bracht. De context is eigenlijk het volgende. Tijdens dit pastoraal bezoek mochten kinderen een aantal vragen stellen aan de paus. Dit jongetje komt aan de microfoon en wordt overmand door emotie. Hij heeft zijn vader moeten afgeven. En zijn vraag aan de paus was eigenlijk, ja, mijn vader was eigenlijk niet gelovig. Hij heeft wel zijn kinderen gedoopt. Is mijn vader in de hemel? En ik word er altijd wat emotioneel van, omdat het ja, een kinderlijke, maar een hele mooie vraag is. En de paus die antwoordde...
Ja, ik wil zelfs nog even terugkomen hetgeen wat daar juist voor heeft is gebeurd. Want we horen de paus zeggen, kom. En dan zegt het jongetje Emanuele van, ik kan het niet. En dan zegt de paus, kom naar me toe en vertel het in mijn oor. En het jongetje doet het ook. En dan zegt de paus ook nog van, konden we maar huilen zoals Emanuele... Het aan toen is, hè, als we pijn hebben in ons hart. Hij huilt om zijn vader die gestorven is en had de moed om dat voor ons te doen, omdat er liefde in zijn hart is voor zijn vader. Een echte pure vraag uit het hart van een kind.
Ja, en de paus maakte ook duidelijk dat hij aan Emanuele de toestemming had gevraagd om de aard van zijn vraag bekend te maken. Ook daar weer, die grote zorg die paus Franciscus had voor wat hij het zegel van het biechtgeheim noemde, maar ook alles wat paste binnen geestelijke begeleiding en dergelijke meer, daar heeft hij meerdere keren op benadrukt, zelfs een document voor gepubliceerd, hoe belangrijk het was om dat te bewaren. En dan vertelde hij dus over die vader die gestorven was. En zijn antwoord is, het is mooi dat een zoon dat over zijn vader zegt dat hij goed was. Als die man zijn kinderen zo heeft kunnen opvoeden, dan was hij een goed mens. God is trots op je vader, Emanuele. Denk je dat God in staat is om een man zoals hij ver van hem vandaan te laten? Denk je dat nu werkelijk? En dan hoor je dus die reactie, die interactie met die kinderen. We kunnen het ons zo voorstellen. Hè? Nee, en paus Franciscus, maar alleen een beetje sterker nog. Hè? Ja. Met moed, con coraggio. Ja? Laat God zijn kinderen in de steek? Nee. En laat God zijn kinderen in de steek als ze goed zijn? Nee. En tot slot zegt hij nog, Heer Emanuele is je antwoord. God was zeker trots op je vader. Want het is gemakkelijker om je kinderen te dopen wanneer je gelovig bent, dan om ze te laten dopen wanneer je ongelovig bent. En God heeft het zeker mooi gevonden. Spreek met je vader. Bid voor je vader. En ik dank je voor je moed.
Ja, een mooi aangrijpend moment. Kevin, we hebben nog tijd voor één fragment, voor stil te staan bij één jaar, en dat is ondertussen al 2019. Ja, ik herinner me dan natuurlijk de apostolische post-synodale exhortatie aan de jongeren en het hele volk van God, Christus Vivit, uitgebracht op 25 maart 2019. Natuurlijk de Wereldjongerendagen in Panama, onder andere, en zijn vele andere apostolische reizen.
Heeft er heel veel gemaakt in 2019. Wat ook nog mij zeer sterk bijblijft, dat is Admirabile Signum. Dat was een apostolische brief die hij schreef over de kerststal in die periode. Rond kerstmis, een prachtige brief die ik zeker kan aanraden aan iedereen om eens te lezen. Wat natuurlijk ook heel sterk dat jaar heeft bepaald, was het begin van de bijzondere bisschoppensynode over de Amazone. Het Amazonegebied. En het volgende fragment, het laatste ook voor vandaag, dat ik heb gekozen, is de opening van de Amazone-synode. Wat de Heilige Vader eigenlijk met die synode, gericht tot de inheemse volkeren van de Amazone, wilde meegeven aan de kerk. De eerste generale congregatie ging van start met een toespraak van de paus. Hij vroeg de deelnemers aan de synode om niet naar de Amazone te kijken met bepaalde strategieën in het hart, maar als discipelen van Jezus en als missionarissen.
Noi hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social o de custodia de culturas de tipo museo o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario. Deforestación, uniformización, explotación. Ellos también hacen programas que no respetan la poesía, me permito la palabra, la realidad de los pueblos que es soberana.
We zijn hier niet samengekomen om sociale ontwikkelingsprogramma's uit te vinden of om bewaarders te zijn van een museumwaardige cultuur, of pastorale acties met dezelfde non-contemplatieve stijl uit te denken zoals de acties van de tegenzijde, denken we maar aan ontbossing, uniformiteit en uitbuiting. Zij hebben ook programma's die, als u mij toestaat het woord te gebruiken, de poëzie niet respecteren die de realiteit is van de volkeren en die soeverein is. De paus zei dat de kerk nooit kan beweren dat ze inheemse culturen domesticeert. Hij vroeg hen allen om naar hen te kijken met het gepaste respect en deed dat met een pittige opmerking.
Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio?
Gisteren was ik bedroefd te horen dat hier een sarcastische opmerking werd gemaakt over die vrome man die de offergaven aanbracht met veren op zijn hoofd. Zeg mij, wat is het verschil tussen het dragen van die veren en de biretta die gedragen wordt door sommige prefecten van onze dicasteries? Een pittige opmerking die met veel applaus werd onthaald in de synodehal. De paus bracht in herinnering dat de synode een kerkelijk gebeuren is, niet het zoeken naar een meerderheid om eigen ideeën naar voren te duwen.
Esto configuraría una iglesia congregacionalista. Si pretendemos buscar por medio de las encuestas quién tiene mayoría. O una iglesia sensacionalista, tan lejana, tan distante de nuestra Santa Madre en la Iglesia Católica. O como gustaba decir a San Ignacio, nuestra Santa Madre la Iglesia jerárquica.
Dit zal vormgeven aan een congregationele kerk als we er naar zoeken met ondervragingen wie de meerderheid heeft. Of een sensationalistische die zo ver afstaat van onze heilige moeder, de katholieke kerk, of zoals de heilige Ignatius het graag zei, onze heilige moeder, de hiërarchische kerk.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we samen teruggeblikt op enkele jaren van het pontificaat van Paus Franciscus, 2016 tot en met 2019, en hebben we ook onze eigen kardinaal kunnen horen. Kevin, morgen ben je er terug?
Zeker, en met heel veel genoegen, want dan gaan wij gewoon verder met ons overzicht. En dan mag ik opnieuw samen met jou, Marianne, een boeket aan audiofragmenten delen met de luisteraars die ons opnieuw zal toestaan om enkele belangrijke aspecten uit het pontificaat van Paus Franciscus te herontdekken.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Ik zal u met weldaden overladen. Het komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 32, vers 13. Ik zal u met weldaden overladen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.